De mensen die me kennen, de tijd dat ik met de operatie mobilisatie weg geweest ben, kwam eventjes terug. Halleluja! Precies, en dat ging gewoon automatisch. Ik vind het heel mooi, maar dat zijn we niet zo gewend in Nederland. Maar in Zuid-Amerika kunnen ze er heel wat van, dus ik vond het wel heel leuk om weer zo te horen, spontaan, het halleluja. Waar we volop amen mogen zeggen. We hebben een aantal dingen gezien in de afgelopen maanden. En voor de mensen die hier misschien een keer langskomen, ter gast zijn. Ik laat even kort zien wat ik gedaan heb. Ik ben met een serie bezig over Elisa. En wat we gezien hebben, de eerste keer was God is redding. Toen hebben we gekeken naar Elisa, die eigenlijk dezelfde weg terugging van Elia. Elia, dat was een profeet voor hem. Die heeft hem opgeleid. En hij ging, of ze gingen samen een weg langs en hij ging dezelfde weg terug. En hij kwam die langs een aantal zaken. Hij kwam langs het water van Jericho. En Jericho, waar een bron verontreinigd was, maakte die weer heel, maakte die weer rein. Het oordeel bij Bethel. Bethel, wat betekent huis van God. Wat eigenlijk niet meer het huis van God was, sprak hij oordeel over. En gaf hij ook weer hoop. En de terugkeer bij de Karmel. Het tweede wat we gezien hadden, dat was Kuilengraaf. Een koning die een andere koning te hulp vraagt. Alleen een van de koningen die volgde God en een van de koningen volgde God niet. En ze sloten een verbond. En ze kregen dorst, allemaal problemen, je kunt het allemaal lezen. Omdat er geen water was in hun veldtocht en ze waren bang dat ze omkwamen. En Elisa was er ook en die zegt, graaf kuilen, want God zal voorzien met water. Een beeld van de geest. En dat hebben we ook gezien. Het mooie daarvan is, als we dat moeten vasthouden, is dat Elisa een beeld van de Heer Jezus is als genade. Elia was een beeld als oordeel. Elisa kreeg ook een dubbel deel van de profeet Elia. Dus we mogen dat ook wel zo geestelijk doortrekken. God is veel groter in zijn genade dan in zijn oordeel. Er is altijd weg vrij onder het oordeel vandaan. En het derde hebben we gezien, leven als christen. Hebben we drie dingen gezien, of eigenlijk vier. Weinig olie, er was iemand met heel weinig olie, maar die bracht het bij de Heer. En die vermenigvuldigde het. Een vernieuwd leven hebben we naar gekeken. Gezond voedsel, omdat er een pot gemaakt was en dan gooiden ze eigen voedsel bij en toen was er gif in de pot. Ik noem het om te triggeren, ik hoop dat u dan weer zegt van, oh ja, dat was het. En daarna zagen we de eersteling en dat vrak van de Heer Jezus. Als u denkt, waar heeft hij het allemaal over, kunt u het alles terugluisteren op Vechtvlaardingen. Daar staan nog meer series en die staan er niet voor niets. Ik daag er ook uit, stel dat dus ik een lange rit heb in de auto. Ik doe het, als Tanja niet meerijdt in ieder geval, naar Ede, dan rij ik gewoon, ja soms rijdt ze mee. Als ik naar de school ga voor de studie, dan zet ik een preek op. En dan luister ik gewoon, dat is goed, dus ik daag gewoon uit, doe dat. Niet alleen van ons, maar ga gewoon op internet langs en u vindt veel meer. Vanmorgen gaan we het hebben, de genezing van Naaman. Een klein meisje nummer 1, de grote Naaman en de knecht Gehazi. En ik wil lezen 2 Koningen hoofdstuk 5. Het is een flink gedeelte, maar we gaan het wel doen. En we gaan eerst een zegen vragen. Vader, dank u wel, Heer, dat u hier bent. Dank u wel dat we u mogen aanbidden. Dank u wel dat we mogen zingen, Heer Jezus, dat we wanhopig verlangen naar u. Wanhopig verlangen naar u. Niet 1 keer, niet 2 keer. We hebben het verschillende keren gezongen. Maar Heer, we weten ook, Heer, dat we een druk bestaan hebben en dat we nu hier zijn. En we vragen u nu ook, Heer, wilt u in ons hart spreken? Wilt u uw woorden levend maken? Wilt u, Heilige Geest, ons vervullen en ons dat laten zien wat wij moeten zien? Dank u wel, Heer, voor het geweldige werk van het Weeshuis. Ook daar, Heer, wilt u daar ook op dit moment uw zegen uitstorten? Wilt u ook uw zegen uitstorten over de Maranatha-gemeente, Heer, waar we veel mee samenwerken? Rinus, die ook voorgaat in een andere gemeente. Wilt u uw zegen geven? Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. 2 Koningen, hoofdstuk 5. Misschien een bekend gedeelte, misschien ook niet. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heer de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Hij zei tegen haar, meesteres, Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn meelaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen, zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. En daarop zei de koning van Syrië, kom, ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam 10 talenten zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond, nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, omdat u zijn meelaatsheid bij hem wegneemt. En het gebeurde toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei, ben ik dan God om te doden en om leven te maken dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn meelaatsheid weg te nemen? Want voorwaar, besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Maar dat gebeurde toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde. Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg. Hij zei, zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heere, zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de meelaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? En zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn. Daarop daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man Gods en hij en zijn gehele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei, zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zei, zo waren de Heere leef voor wiens aangezicht ik sta. Ik wil niets aannemen. En hij drong bij hem aan om het aan te nemen. Maar hij weigerde het. Naaman zei erop, zo niet, laat dan toch uw dienaar een last aarde geven, gegeven worden, zoveel als een span muildieren dragen kan. Want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan alleen aan de Heere. In deze zaak mogen de Heere uw dienaar vergeven, wanneer mijn Heer het huis van Rimmon zal binnengaan om zich daar neer te buigen. En hij op mijn hand zal leunen, omdat ik mij in het huis van Rimmon ook neerbuigen moet. Als ik mij zo zal neerbuigen in het huis van Rimmon, laat de Heere uw dienaar in deze zaak dan toch vergeven worden. Toen zei hij tegen hem, ga in vrede. Toen Naaman op enig afstand van Elisa gekomen was, zei Gehazi, de knecht van Elisa, de man Gods, zie mijn heer neef Naaman die Syrië tegengehouden. Hij heeft uit zijn hand niets aangenomen van wat hij meegebracht had. Maar zo waar de Heere leeft, ik zal hem achterna rennen en wel iets van hem aannemen. Dus volgde Gehazi Naaman. En toen Naaman zag dat hij hem achterna rende, liet hij zich van de wagen zakken, ging hem tegemoet en zei, is alles goed? En hij zei, alles is goed. Mijn heer heeft mij gestuurd om te zeggen, zie, er zijn uit het bergland van Efraïm 2 jonge mannen van de leerlingprofeten bij hem gekomen. Geef hem toch 1 talent zilver en 2 stel gewaden. Naaman zei erop, neem alstublieft 2 talenten aan. Hij drong bij hem aan en bond 2 talenten zilver in 2 buidels met 2 stel gewaden. En hij gaf ze aan 2 van zijn dienstknechten die ze voor hem uitdroegen. Toen hij nu bij de heuvel kwam, nam hij alles van hen over en borg het op in een huis. Hij liet de mannen gaan en zij gingen weg. Daarna keerde hij terug en ging voor zijn heer staan. Elisa zei toen tegen hem, waar kom je vandaan? Gehazi zei, uw dienaar is nergens heen geweest of nergens gegaan. Maar hij zei tegen hem, ging mijn hart niet mee? Toen die man zich vanaf zijn wagen omkeerde en je tegemoet ging, was het tijd om dat zilver aan te nemen en gewaar aan te nemen, om olijfbomen en wijngaarden, schapen en runderen, dienaren en dienaressen te kunnen kopen? Daarom zal de melaatsheid van Naaman zich voor eeuwig aan jou en jouw naslacht hechten. Toen ging hij bij hem weg, melaats, wit als sneeuw. Tot zover. Eerste verhaal denk ik bekend, tweede misschien ook wel, want het zijn die verhalen die altijd bij de kinderen verteld worden, vaak. Maar er zit wel een mooie boodschap in. Of mooi, ik denk wel een boodschap die iets te zeggen heeft. Het eerste punt is een klein meisje. We leven hier, of we zitten in een situatie dat heel Israël onder de Baalverering zit. Ik heb het al eerder aangehaald, maar een goddeloze maatschappij. Niets willen ze met God te maken hebben. En er is ook een ander land waar iemand gewoon een probleem heeft. Naaman, een voornaam man. Naaman betekent liefelijk, aangenaam, prettig zijn. Liefelijk iemand. Wij plaatsen Naaman vaak heel snel, natuurlijk is hij een vijand van Israël, maar dat triggert ook bij ons iets. Dus hij weet van niks, hij is een vijand, weet ik het. Maar misschien was het wel een heel goed persoon. Daar weten we niets van. Dus heel vaak vullen we het negatief in, want hij is ongekend met de God van Israël. Maar dat is de vraag maar. Hij heet Naaman, hij is geliefd. En hij komt daar als het ware in aanmerking met de levende God van Israël. Alle wonderen die je hiervoor gezien hebt, die gaan over Israël. Worden in Israël gedaan. En hier laat God zien, mijn genade is niet alleen voor het volk, maar gaat zelfs buiten het volk. In Israël liepen mensen rond die melaats waren. Nergens lees je tot nu toe dat er een aantal mensen genezen zijn. Door Elisa dan, of Elia. Maar Naaman wordt eruit gehaald. Melaatsheid is een beeld van zonde. En Naaman die hoort van een klein meisje via zijn vrouw. En dat meisje is waarschijnlijk door een bende, we hebben gelezen, weggenomen. En die is daar en die zegt van, was die maar naar de profeet gegaan in Samaria, dan zou die wel genezen worden. Ze hadden nog nooit zo'n genezing gezien, dat meisje zeker niet. Maar zij had geloof in Elia, in Elisa, in die God van hem, dat hij bij machten was om haar meester te genezen. Zo wonderlijk. Een klein meisje wat geroofd is. Ze had geen haat. Je hoort niet van, nou laat hem nou maar goed lijden ook. Niets. Een klein meisje wat eigenlijk alleen maar naar één richting wijst. Naar de grote generaal die ze wijst naar de Heer Jezus. Een grote staatsman. En een klein meisje zegt tegen haar meesteres, tegen haar vrouw, of tegen zijn vrouw van, was die maar daarheen gegaan? Elisa is een beeld van de Heer Jezus. Hoeveel kleine meisjes zitten hier in de gemeente? We zijn er net letterlijk een paar weggegaan. Gisteren zaten we nog te praten. Hè? Toen hadden we het over kinderen, hoe zij omgaan met geestelijke dingen. En natuurlijk lachten we daarom, niet uitlachen, maar gewoon dat het lief is. Dat het mooi is om te zien. Maar hoe vaak denken we niet, ja, maar als ze groot zijn, gaat het al weg. Werden we maar zoals de kinderen. De kinderen van God zien de engelen. De engelen van God zien het aangezicht van God. Zegt het woord. Een klein meisje wijst alleen, zegt even iets. Hoe ver kunnen wij niet als kleine kinderen, letterlijk, maar ook als klein kind in ons geloof, doorverwijzen naar een samenkomst. Doorverwijzen naar iemand anders. Je hoeft het zelf niet te doen, deze zei je ook niet. Doorverwijzen naar een gemeente. Doorverwijzen naar een website waar Gods woord gesproken wordt, waar een werkelijke aanbidding is. Of dat mensen hier binnenkomen en zij zien de liefde van Christus in ons. En dat is de getuigenis. Een klein meisje, daar begint het mee. Het is heel mooi, hè? De grote Naaman wordt aangesproken via een klein meisje. Dan door zijn vrouw. Dan door een knecht. En dan door zijn eigen knechten. Allemaal mensen die ver onder hem zijn. Ik vraag me dus af, wat hadden wij gedacht? Wat denkt die snotneus wel niet? Want wij denken wel Naaman, wij kennen het hele verhaal, maar Naaman zit in een cultuur, groeit op, weet niet beter, denkt op zijn manier, heeft misschien nooit gehoord van die God van Israël. Dus kijk uit met direct al zeggen van ja maar en iets op te plakken. Hij luistert naar zijn vrouw, dat helpt natuurlijk ook wel, dat moeten mannen sowieso te doen. Dus hij gaat de weg die zijn vrouw aanwijst. En dan heeft hij de melaatsheid een klein meisje die hem daar brengt. One way Jesus. Dat was voor de jongeren bedoeld, maar ook voor ons. Dat je, hoe jong je ook bent, je kan gigantisch veel betekenen. Ook nu al. Ga niet zitten wachten voor de toekomst. Als ik zo oud ben, als ik 20 ben, als ik 30 ben, als ik 40 ben, dan is het te laat. Nu begint het. Maria was 14 jaar, ongeveer 15 jaar. En de Heer Jezus werd geboren. Jozef was 17 jaar toen hij de droom had. Allemaal jongeren worden er gebruikt. Het begint nu. Dus ik daag jullie uit. Kies nu. Ik hoop dat jullie het ook het lied gezongen hebben. Wanhopig verlang ik naar Jezus. Wanhopig en die weg weer ben ik eruit te gaan. Het kost je iets, maar je krijgt de zegen terug. Kijk naar de mensen om je heen. Die wel de Heer volgen en die niet de Heer volgen. Ja, die de Heer volgen zijn misschien rijk en die hebben alle wereldse dingen. Maar kijk naar de geestelijke aspecten. En je zal rijk zijn. De bevelen naar Aman, en ik heb ook genoemd en de koningen. Wat is nou de reactie van Aman en de koningen? De eerste reactie van de koning is, hij gaat naar de koning toe en dat is op zich slim. Want voor hetzelfde geld, als je als generaal, of ik noem hem even generaal, als bevelhebber naar de koning van Israël gegaan had, had er een probleem kunnen zijn. Want dan had hij zijn eigen koning ingelicht van Syrië, dan had hij misschien gedacht, je loopt over. Dus hij doet iets heel normaals. Hij vraagt toestemming. Je ziet dat die koning, die heidense koning, ook normaal reageert. Die denkt namelijk, nou weet je wat, ik spreek de koning van het land aan. Want die zal wel zijn profeten onder zich hebben. Want zo werkte het in alle andere religies wel. En dan zegt hij eigenlijk, jij moet hem genezen. Dan zie je de koning van Israël, wat doet hij? Die schiet direct paniek. Denk je dat ik het kan doen? En ik het? Had ook kunnen zeggen, oh, gelukkig hebben we Elisa nog. Helemaal niets. Hij was met zichzelf bezig. Hij was zelfs zo bang dat het een voorwendsel was om oorlog te gaan voeren. Hij was alleen maar met zijn eigen politieke business bezig. Dus het wordt op een politiek niveau netjes gedaan met briefwisseling. Maar nergens zie je dat de koning van Israël zegt, is er nog een profeet? Zullen we naar Elisa gaan? Het is een maatschappij waar geen rekening gehouden wordt met God. Het lijkt wat is op onze maatschappij in sommige gevallen. De koning van Israël is bang dat er een excuus is om oorlog te voeren. Gods leiders die niet op de hoogte zijn, want daar mag je van uitgaan, de leiders werden aangesteld door God. Maar goed, je leest ook elke keer in het Oude Testament, ze deden wat goed is in de ogen van God, of juist niet. Wij zijn elke keer zelf verantwoordelijk welke weg we wandelen. Ook koningen, ook regeerders, ook oudsten, ook muzikanten, sprekers, wat het ook is. En dat is in de gemeente, maar ook in het gezin als vader, ook in het gezin als moeder, als partner. Wij blijven verantwoordelijk. Naaman reageert heel normaal. Want Naaman die reageert, die denkt van oké, ik ga naar die profeet en ik ga hem betalen. En hij betaalde niet weinig. Hij betaalde 2 zilverstukken wilde hij betalen. En ook nog 1 shekel goud. Of 1 talent is 34 kilo. 2 talenten wilde hij betalen. 1 gram zilver kost op dit moment, ik heb mijn boekhouding eens even goed gedaan. 1 gram zilver kost nu 51 cent. Nou, dat is een mooie prijs. Ik zeg altijd tegen de kinderen op school, want ik sta van school. En dan zeg ik altijd tegen de brugklas, dus jongens, als je ooit een vriendin krijgt, dan zeg je van dag 1, zilver staat jou onwijs mooi. En dan kijken ze me een beetje verbaasd aan. Ik zeg, over 5 minuten snap je het. En dan leg ik uit wat de zilverprijs is en de goudprijs is. En dan zie je die meiden in 1 keer, ja maar meneer, die worden heel, weet je, die denken dat kan niet. Maar dat is een stuk goedkoper dan dat je goud moet kopen voor je vriendin. We zullen het zo zien. 3 kilo zilver kost op dit moment, of 1 kilo zilver, sorry, 512 euro. Hij had 340 kilogram... van 312 euro op dit moment, 172.246 euro had hij bij zich. Nu spreekt het even iets anders hè, dan 2 talenten. Staat hij voor je deur, hij komt het paard aan met al zijn dienaren, staat hij voor je deur en hij heeft 172.000 euro bij zich in zilver dan. Maar hij was er nog niet. Ik kan het zeggen, maar hij had nog meer bij zich. Goud. 1 shekel goud is 11,4 gram. Hij had 6000 shekel bij zich. 1 gram goud kost 38,45 euro. Ik zie nu een paar vaders en mannen kijken, ik heb het toch verkeerd gedaan. Ik heb het geluk dat mijn vrouw van zilver houdt. Dus af en toe kan ik nog wat kopen. Goud is een ander verhaal. 38 euro. Hij had 6000 shekel bij zich. Hij had 2.629.869.000 euro aan goud bij zich. Voorstellen. Hij kwam bijna met 3 miljoen aan. Hij nam heel veel mee. Bijna ongeveer 2,9 miljoen, 2,8 miljoen. In die tijd kwam hij geld betalen voor een dienst. Hij zegt ook van, joh, hij zal wel over me komen strijken, puur magnetiseren. En wij nemen het onbewust soms kwalijk. Ja, dat kan toch niet? Die man leefde in die cultuur. Hij deed gewoon waar hij in grootgegroeid was. Hij wist niet beter. We moeten uitkijken om hem te veroordelen. Want we kunnen heel veel van hem leren. En op het moment dat Elisa nog ineens naar buiten komt, dus hij wordt nog ineens gezien, ja, daar stuurt zijn dienstknecht. Ga maar even naar de Jordaan, 7 keer, weet je, ga maar even naar de, hoe heet dat ding wat wij hebben liggen hier? De vaart, ga maar even naar de vaart. Even flink bij die sluis, weet je, waar alle troep zit. Ga maar even naar de vaart, even 7 keer onderdompelen. Baby zo rein als een baby. Deur dicht. Sta je daar met je 2,9 miljoen. Sta je daar met je gedachten van, hij zal dit en dat wel doen en de Heer aanroepen en een hele show opvoeren. Maar dacht je, wat gebeurt bij die man, Naaman, zijn trots? Zijn verwachting van hoe God was. Hij werd boos. Hij werd woest. En hij vertrekt. En ik dacht in één keer ook aan mezelf. Dan denk ik, hoeveel heb ik niet, terwijl ik God ken uit zijn woord. Terwijl we God horen elke week weer. We hebben zoveel bronnen. Hoeveel keer is mijn beeld niet verwrongen van de verwachting van God. En word ik boos. En word ik woest. En loop ik weg. En zeg ik niet, ik heb 2,9 miljoen, maar kijk eens wat ik allemaal doe. Wat moet ik allemaal niet doen? Kijk eens hoe ik me inzet. Vul maar in, hè. Voor je werk, voor je familie, voor de gemeente. En we worden woest. Want het koppelt niet aan het beeld van God zoals hij in de Bijbel is. Of we lezen het en we snappen er geen hout van. Ik heb het wel eens. Als ik de wereld zie, en dan snap ik het niet. Maar de vraag is, wat doe je ermee? Op dit moment zitten wij vaak aan de Aman. Jongens, wat is hij dom? Hij was niet dom, hij reageerde gewoon vanuit zijn cultuur. Het gaat erom, wat deed hij daarna? Zijn knechten, weer minderen, zeggen van, nou Aman, als hij nou eens moeilijk zou maken, zou je het dan niet doen? En toen ging hij, eigenlijk misschien wel, ja. Nou, baat het niet, dan gaat het niet. Hup, de vaart in. En dan gaat de Jordaan in. Er waren namelijk 2 rivieren, die noemt hij ook bij naam in dit stuk. Of in ieder geval de schrijver. De Albaan en de Farbar. Farpar, sorry. Stroom in het heidense land, ver van God vandaan. Geweldige rivieren. Mooi, schoon, groot, breed. Natuur eromheen. En dan kom je bij de Jordaan. Een klein, smal, modderig stroompje. De doodsrivier. Hij stroomt ook naar de dode rivier, hè? Of naar hoe heet dat ding? De dode zee. Logisch toch dat hij denkt, wat kom ik hier doen? Dan kan ik net zo goed thuis, had ik net zo goed thuis kunnen blijven. Dan ga ik tabelen in het water. Maar het mooie water, het brede, heldere, schone, levende water, wat levend geeft, lag in een heidens land. Hij moest door de doodsrivier. Die rivier waar Israël doorheen ging voor het beloofde land. Die rivier waar de Heer Jezus zichzelf in liet dopen. Die rivier die spreekt van de doop. Die rivier die spreekt van de Heer Jezus zelf, dat je je oude leven af moet leggen en een nieuw leven aan moet trekken. En weet je wat hij dan doet? Hij doet het. En dan staat er een heel mooi zinnetje. Hij daalde af. Het lijkt wel of hij letterlijk van zijn paard, niet alleen van Elia, maar hij daalde letterlijk af naar de rivier. Zijn eigen trots lag hij af en hij ging die rivier in. En het gevolg is, hij werd zo rein als een babytje. Hij werd schoon. Hij werd genezen. Moet je eens voorstellen wat er gebeurt in het hoofd van deze man. Met al die dienaren die erbij staan. Die zijn ook getuigen. Het gaat niet alleen om de Aman. Hij beleeft het wonder. Maar moet je voorstellen als je daar staat als dienaar. En je ziet het gebeuren. Je kent hem misschien al jaren. Wat een getuigenis. Als we dat terugvertalen hierheen naar het evangelie, moeten we heel erg uitkijken als mensen het niet direct aannemen, om ze dan maar af te schrijven. Om dan maar te zeggen, ja, maar ze snappen het toch niet. Er komt een moment gewoon, door we te zijn, een dienaar, ja maar, en in ons gesprek, door iets te zeggen, komt Naaman in beweging en gaat die rivier in. Naaman is een fantastisch beeld van mensen die tot geloof mogen komen en gereinigd mogen worden. Water spreekt van het oordeel over de dood. En dat is gezien in de doop. En als je nog niet gedoopt bent, dan daag ik je uit om ook de doop te gaan doen. Dat is een stukje gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. Die zegt dat ook, hè? Laat je dopen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Is ook gebiedende wijs. Andere preek, maar het kom op, dus ik noem het alleen. Bent u nog niet gedoopt, bent u een kind van de Heer, dan vraag vanmorgen de Heer Jezus, wil jij je laten dopen? Wil jij je laten dopen? Jij zingt net van, wanhopig verlang ik naar u. Wanhopig. Ik ben je Heer. Je hebt gezongen dat je mij wil volgen. Mijn vraag vanmorgen is, ja, wil je laten dopen? Vraag die de Heer stelt. Wat deed hij fout? Hij meende met een gift zijn genezing te kunnen kopen. Elia zie je heel duidelijk, hij komt nog ineens naar buiten. Waarom gebeurde dat? Omdat het evangelie van God niet te koop is. Moet je je voorstellen dat Elia gezegd had, joh, geef mij maar 10.000. Dan hadden we nog gezegd, nou, wat kunnen we van leren, weet je. Wij gelijk rekenen hoeveel procent dat is. Want dan kunnen we zoveel procent vragen van mensen en de rest mogen ze houden. Weet je, zo zitten wij dan allemaal. Hij doet helemaal niks. Er is geen enkele twijfel voor Naaman dat hij niet hoeft te twijfelen van, ik heb er iets aan bijgedragen. 0,0. En dan komt Gehazi. De knecht van Gehazi. Dit moet nummer 3 zijn. Hier krijgt hij al een standje. Gehazi spreekt in zijn hart, ik zal Naaman achterna reizen. En dat doet hij. We hebben dat meisje, zijn vrouw gezien, de knecht van Elisa, dat was Gehazi en nu zijn dienaar. In het eerste situatie zou je denken, wat een fantastisch mooi beeld van Gehazi. Hij doet wat Elisa doet. Elisa die een beeld is van de Heer Jezus. Wij zijn knechten. Je moet je dopen 7 maal. Goh, goed gedaan, hè? Netjes gedaan. En hij is wel boos weggegaan. Maar ik heb gehoord dat hij zich toch heeft laten dopen. Dank u wel, Heer, dat u mij gebruikt heeft als dienaar. Maar let op wat er nu in het hart leeft van Gehazi. Dit. Gehazi zegt van, hij heeft niets aangenomen. Ik zal hem achterna reizen en ik zal hem vragen. En Gehazi vraagt ook om flink wat duiten. 2 talenten zilver krijgt hij. Nieuw rekensommetje. Hij is wat bescheiden, maar hij vraagt toch nog voor €34.850. Er staat in Koningen, ergens in 1 Koningen 16, dat een andere koning voor 2 talenten zilver de hele berg Gerizim koopt. En een stad erop laat bouwen. In die tijd was het mega, mega, mega veel geld. Het is een beetje de staatsloterij van de 10e van de maand. Ik zie dat er een hoop herkenning is. Het is dit. Gehazi was gefocust op totaal iets anders. Hij zit bij zijn Heer. En weet je wat een krachtig detail is in dit verhaal? Naaman ging terug naar Elisa. Wat deed hij toen? Hij ging voor hem staan. En hij deed het. En hij beleed dat God van Israël de ware God was van hele aarde. En hij zegt wel 5 keer, ik ben uw dienaar. Ik ben uw dienaar. Ik ben uw dienaar. Hij stond voor Elisa. En weet je wat Gehazi doet? Hij staat voor Elisa. Voor zijn Heer. En die Heer geeft hem nog de gelegenheid ook. Waar ben je geweest? Nergens. Hij liegt frontaal. Voor zijn Heer. Hij krijgt de kans nog om het te zeggen. Hij had het in het geheim al weggelegd. Dus hij had al heel veel leugen. Draagt hij met mee in het geheim. En hij mag het in de openheid brengen. Wat heb je gedaan? En toen dacht ik, stel je voor dat wij voor Jezus staan. En wij hebben dingen als dienstknechten van de Heer. Maakt niet uit of je oudste bent hè, of prediker. Hè. U bent ook een dienstknecht van de Heer. Denk aan dat kleine meisje. Ergens in een gebouwtje waar je misschien niet wil zijn, maar daar zit je nu precies omdat je werkt. Ik ben dienstknecht van de Heer en we staan voor de Heer en hij stelt een vraag aan ons. Drie keer of 5 keer spreekt Naaman, hadden we gezegd. Maar de werkelijke dienstknecht liegt tegen zijn heer. 2 talenten zilver en 2 wisselkleden, bruidskleden wordt het ook wel eens gezegd. Hij liegt ten eerste tegen Naaman. Moet je eens voorstellen wat daar gebeurt en wat een gigantische verantwoording wij hebben tegenover nieuwe christenen. Hij gaat Naaman achterna. Naaman weet dat het evangelie, om het zo even te vertalen, compleet gratis is. En hij zegt tegen Naaman, Naaman, mijn meester heeft me gezonden. 2 profeten zijn gekomen. Oftewel, Naaman betaalt alsnog het geld. Hij heeft nooit geweten dat dat geld niet naar Elisa ging. Dat lezen we nergens. Dus er is een smet op het evangelie gebracht. Naaman die teruggaat en weet van, ik heb toch in ieder geval iets kunnen betalen. Voor al zijn dienaren. Toegebracht door een knecht van de Heer. Hoe gaan wij om met de dingen die wij moeten doen? Hoe staan wij in ons dagelijkse werk? Dat geeft verantwoordelijkheid. Hij beleidt het niet. Hij neemt het voor zichzelf. En je ziet ook dat Elisa een hele opsomming geeft. Die zegt ook van, joh, boomgaarden, kleden, dit en dat. Hij noemt allerlei dingen. Omdat hij direct spreekt wat in het hart van Gehazi zit. Met dat geld kon hij allerlei dingen doen. De vraag van vanmorgen is gewoon van, waarom volgen wij de Heer Jezus nog en wat leeft er in ons hart? Als we kijken naar Gehazi. Ik vond het een lastige boodschap vanmorgen. Weet je waarom? Omdat het ook tegen mijn eigen hart sprak. Omdat het een spiegel is en omdat je ook naar jezelf kijkt, dan denk ik, welke redenen heb ik dat ik dingen doe? En we zien hier, het ergste is niet het liegen van Gehazi of het verlangen naar geld, maar dat hij misschien een smet brengt op het getuigenis van Christus. Want voor die andere dingen had hij gewoon gezegd, ik ben schuldig. Maar nou geeft hij iets mee naar iemand anders die een verwrongen beeld krijgt van het evangelie. Om het even te vertalen naar ons beeld. Misschien ligt dat ver van ons af. Halleluja, als dat zo zou zijn. Naaman had zijn melaatsheid achtergelaten en laat nu ook zijn geld achter. Het geld wordt toegeëid aan Gehazi, inclusief de melaatsheid. De erfenis die Naaman achterlaat, krijgt Gehazi. Ik denk dat het een beeld voor onszelf is. Als wij als christenen, en dan haal ik de preek aan van Kees de Vlieger de afgelopen, die heeft mij echt geraakt. Hij is Heer. En we moeten doen wat hij zegt. Achter de genade. De genade, die zijn we binnengewandeld. Het gaat niet om de genade. Niet die denkfout maken, oh dat moet ik doen om de genade te verdienen. Fout, is gebeurd. Dan leef je in het licht en dan heb je een koninkrijk waar hij koning is. En hij is Heer, absoluut Heer. En dan zegt hij, wil je mij volgen? Doe dan wat ik je doe. En als je dat doet, dan maak ik mezelf en mijn vader aan jou bekend. Misschien zitten wij in een duistere periode en zeggen van, Heer, maar ik kan u niet zien. Heer, Heer, Heer. En dan zegt hij, maar ik wil me bekendmaken zodra jij weer mij volgt. Dat sprak mij aan. Dat ik denk van, je kan praten over de Heer Jezus, je kan preken in verschillende gemeenten, maar ken ik hem nog steeds, sta ik letterlijk voor me als Heer. Nou, ik ben nog steeds met een zoekproces bezig. Dat is niet erg, want het ligt gewoon in de openheid. Maar het is wel het besluit wat je moet nemen en dan zeggen van, Heer, ik sta voor u. Wilt u mijn hart laten zien wat er leeft? Want ik twijfel soms. Dat is wat anders hoe een Gehazi erin staat. En dan ga je de Heer ontmoeten. Misschien verlangt u er wel naar. Is het lang geleden. Gehazi kreeg het geld en de melaatsheid. Het omgaan met de wereld veroorzaakt besmetting. Het omgaan met de wereld veroorzaakt besmetting. Aman leefde in de wereld, zag heel duidelijk van, ik moet me compleet omdraaien en deed het en werd volledig rein. Gehazi woonde bij zijn meester, deed wat zijn meester zei, maar zijn hart was niet op de goede plek. Hij verlangde andere dingen en werd besmet met de wereld. En in dit geval is het geld, maar het kan natuurlijk van alles zijn. Vanmorgen hebben we het verhaal gelezen van Aman en je kan natuurlijk heel erg stil blijven staan bij het gedeelte van de Aman en hoe geweldig het allemaal is. En dat hij rein geworden is en dat wij met hem ook rein geworden zijn. Dat is allemaal gebeurd, hè? Ga ik even vanuit. Maar het Oude Testament is geschreven tot leerling voor ons. We hebben de Heer Jezus gezien in die doodsrivier. En die moeten we weer voor ons halen. Dat als we naar Amen zien of als we iemand zien die tot geloof komt en wij hebben er bepaalde beelden bij en dat we het niet helemaal goed vinden gaan zoals wij het vinden. Zoals onze cultuur leert van ja, maar zo moet je het doen, zo moet je het doen. Het is wel erg trotsig hoor. Het is wel erg hoogmoedig. Als er 6 miljard mensen leven op een bepaalde manier en zeggen van die doen het anders. En ja, maar ja, dat is niet goed. Dat deed Gehazi hè, en zijn hart gesteld, dat was het grootste probleem als op een ander spoor. Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn. De vraag van morgen is, wat moet u antwoorden aan de Heer Jezus? Dus het beeld wat ik mee wil geven is dit. De Heer staat voor u. Met al zijn liefde. Met het hele verhaal dat hij zegt van, joh, jij bent door de doodsrivier gegaan, weet je nog? Ik ben voor jou gestorven. En ik hou van je. Wil je wat vertellen? Misschien wel. En misschien doe je het wel gewoon als het lied wat we net gezongen. Wanhopig verlang ik naar u en val je op je knieën en zeg je helemaal niets. Dat kan ook. Maar weet je wat het mooie daarvan is? Je bent in de aanwezigheid van de persoon waar je moet zijn. Dat is de Heer Jezus. Laten we een tijd van stilte nemen, gewoon een minuut. Een minuut of twee. En dan wil ik vragen of je niet naar voren komt en het lied in wil zetten. Ik weet even niet meer wat het lied is.